Ik bedacht me eigenlijk net nog weer. Weet je, soms, misschien gek om te zeggen, maar soms kan het zo gewoon zijn om christen te zijn. Of soms kan geloof bijna zo gewoon zijn dat je denkt, ja, ik geloof in God, ik geloof in de Heer Jezus, ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in het Koninkrijk. En je komt zondags bij elkaar. En als ik dan gewoon al die prachtige dingen zie. Eigenlijk, sommige mensen weten dat, ik heb echt wel lang, nou ja, ik zal niet zeggen een hekel gehad aan kerst. In de zin van, niet aan het feest op zich, maar misschien wel aan het feest eromheen. Had misschien wel iets te maken met de situatie waarin ik ben opgegroeid. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ik had altijd een beetje hekel aan al dat gedoe, al die sfeertoestanden en zo. Maar ik zou bijna zeggen, naarmate mens ouder wordt, wordt hij wijzer. Weet je, ik begin steeds meer het gevoel, ja, toch ook te ontdekken dat ik denk, hé, wat mooi. Want he, God heeft zichzelf gegeven. Kerstfeest is een feest van geven. En waarin we feest mogen vieren, waarin we dankbaar mogen zijn, waar we andere mensen mogen bedanken. Waar we iets, ja, iets terug mogen geven. En daarom is kerstfeest ook bij uitstek altijd het feest waarschijnlijk waar alle goede doelen ook op inzoomen. Zo van, met kerst zijn mensen wat gevoeliger daarvoor. Maar ik ben blij met kerst. Ik ben blij met dit feest. En ik ga vanochtend iets anders doen. Ik heb lang zitten denken deze afgelopen dagen, week, zeg maar, deze week. En ik denk, ik kan een zoveelste kerstspreek voorbereiden. Maar ik dacht, nee, ik ga niet preken. Ik ga gewoon iets ouderwets doen. Ik ga voorlezen. Een kerstverhaal. Huh? Nee, ik hoef geen stoel. Nee, ik blijf wel staan. Mijn oma leest voor, weet je wel. Nee. En heel lang geleden, een heel aantal jaren geleden, heb ik ooit, ik weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben, heb ik een boek gekregen van Jean Edwards. Jean Edwards is een Engelse, een Amerikaanse Southern Baptist preacher, spreker, schrijver, predikant. Ik denk dat hij nog wel leeft, maar hij is misschien al wel in de 90. En het boek heette De Geboorte. En het is een verhaal, het is een beetje een Narnia-achtig verhaal. Misschien kan ik het beste. Wie kent het? Kijk, een paar mensen. Ja, familie, haha. En... maar op de een of andere manier ben ik het boekje kwijtgeraakt. En het kwam van de week eigenlijk weer in mijn gedachten. Ik denk, dat wil ik voorlezen. Nee, ik kan niet het hele boek voorlezen, helaas. Ik ga er wat hoofdstukken uit voorlezen. Maar ja, toen was ik aan het zoeken in mijn boekenkast. Ik dacht, oh man, dat is kwijt. Daar kan ik heb dat misschien wel een keer uitgeleend. Dus staat misschien wel bij iemand anders in de boekenkast. En ik was aan het zoeken op bol.com. Nou, daar kon ik het niet eens meer krijgen. Dus ik ben een beetje aan het zoeken gegaan. Maar ik vond een tweedehands boekwinkel. En daar hadden ze het nog. Toen was het nog even spannend van, krijg ik het op tijd? Maar ik heb het op tijd gekregen. En weet je, dit gaat over engelen. Het gaat over de hemel. Het gaat over de deur. Het gaat over Michaël en Gabriel. En ik ga beginnen. Michaël had een vreemde drang om naar de deur te gaan. Hij voelde intuïtief aan dat er iets op til was. En hij vroeg zich af wat dat kon zijn. Engelen houden zich doorgaans niet op bij de deur. En Michaël was dan ook nieuwsgierig waarom hij er als het ware naartoe gedreven werd. Waarom kom ik hier? Bij de poort naar de stoffelijke wereld. Wat kom ik hier doen? De deur was al eeuwenlang niet meer open geweest. Sinds de dagen van de profeet Maleachi was er geen uitwisseling meer geweest tussen de hemel en de aarde. Waarom, zo vroeg de aartsengel zich af. Waarom heeft de Allerhoogste sindsdien zich nooit meer van aangezicht tot aangezicht met een bewoner van het aardrijk gesproken? En plotseling voelde Michaël een tinteling door zich heen gaan. Zijn ogen lichten op en hij wist, ik word bij de troon geroepen. Sterker nog, hij had het onverklaarbare voorgevoel dat de verbinding tussen de twee werelden opnieuw zou worden geopend, binnenkort zelfs. De stem van de Heer zal weer gehoord worden in de zichtbare wereld, fluisterde hij. Hij draaide zich om en begaf zich naar het centrum van de hemel. Niet alleen Michaël had een onbestemd voorgevoel, ook de overige hemelbewoners hadden de stellige indruk dat er iets belangrijks stond te gebeuren. Een gevoel van opwinding heerste overal. Al snel wist de hele engelenschare dat er iets van ongekende omvang op til was. Wat zou dat zijn? De engelen twijfelden niet aan of er zou zich iets unieks, iets ongehoords voordoen. Heeft de vijand misschien audiëntie aangevraagd? Moet ik daarom komen? Even schoot deze gedachte door Michaëls hoofd en zijn hand bewoog onwillekeurig in de richting van zijn zwaard. Maar hij zette haar snel weer van zich af. Nee, dat hij naar de troon moest gaan had zeker te maken met de deur, met een op handen zijn bezoek aan de aarde. Onderweg naar de troonzaal kwam Michaël langs Schrijver, de oudste van alle engelen. Schrijver was kort voor de overige engelen geschapen, opdat hij het grootste deel van alle scheppingsgebeurtenissen zou kunnen meemaken en vastleggen. Ik ben opgeroepen om naar de troon te gaan, Schrijver. Ja, dat weet ik, antwoordde de oude, eerbiedige hemeling met een zekerheid die alleen hem gegeven was. Maar wat zou de reden kunnen zijn, wilde Michaël weten. Daarover heb ik geen inzicht ontvangen, mijn broeder. Maar je kunt van mij aannemen dat er iets ontzagwekkends staat te gebeuren. En jij weet niet precies wat? Vroeg Michaël. Nee, ook ik tast in het duister. Wel weet ik dat alles erdoor zal veranderen. De aartsengel dacht even na over dit geheimzinnige antwoord van Schrijver en vervolgde toen zijn weg naar de troonzaal. In de voorhoven aangekomen, omscheen hem een verblindend licht. Nog even en Michaël zou de schitterende heerlijkheid binnentreden. Michaël, ik heb een opdracht voor je. De stem van de Allerhoogste klonk vertrouwd, maar indrukwekkend tegelijk. En Michaël trilde van emotie. Lange tijd is voorbij gegaan sinds ik voor het laatst met iemand op de geliefde planeet heb gesproken. Jij weet dat de deur al eeuwen niet meer open is geweest. Michaël knikte en trilde van spanning vanwege de dingen die zouden gaan komen. Het luchtruim boven deze planeet is van koper geworden. Dat is alles eerder voorgevallen, zoals je weet. Toen vroeg ik je om een weg door dat koper open te breken en het is je gelukt. Ook al stuitte je op fel en hardnekkig verzet. En nu moet je opnieuw een opening tussen de hemel en de aarde maken, maar ik verzeker je. De tegenstand van de vijand zal deze keer nog heftiger zijn. De eeuwige was even stil en zei toen heel zacht, de vijand zal zich tegen je verzetten als nooit tevoren. Michaël trok zijn zwaard en zijn ogen glinsterden van opwekking, van opwinding. Wat u gezegd hebt zal ik doen, het is mij een eer om die opdracht te vervullen. Ga Michaël, open een weg van de hemel naar de aarde, laat het gebed en de gebeden die voortdurend tot mij worden opgezonden doordringen tot mijn troon. En Gabriël zal met je meegaan. Zodra jij een weg door het koper hebt gemaakt, zal Gabriël daar langs gaan om een boodschap te brengen in Jeruzalem en in Bethlehem. Maar zolang die opening er nog niet is, zal Gabriël achter je staan. Het is aan jou alleen, om de weg naar de aarde te openen. Er gaat dus iets belangrijks gebeuren, Heer, vroeg Michaël. Inderdaad. Mag ik het de andere engelen ook vertellen? Zij weten het al. Zij weten het al? Heer, wat weten zij dat ik nog niet weet? Zij weten dat de volheid van de tijd gekomen is. En de aartsengel Michaël ging rechtop staan. De volheid van de tijd. Daar had hij al zo vaak van gehoord, maar nooit iets van begrepen. Fier hield hij zijn zwaard boven zijn hoofd en trad nog dichter bij de troon. Zowel hij als zijn zwaard schitterden als een helder wit vuur. Op dat moment werd hij geheel omgeven door de heerlijkheid van God. Snel deed hij weer een paar passen terug. Hij draaide zich om en maakte aanstalten om de troonzaal te verlaten. Na een moment van stilte keek hij nog even om naar de troon. De lucht van koper zal opengebroken worden, zei hij, alsof het niets bijzonders was. Maar voegde er bulderend aan toe, die weg zal opengaan. En het antwoord van de Heer op deze strijdkreet was onverwacht. Breek de lucht van koper open, Michaël, en doe het grondig, want nooit zal de lucht boven de aarde weer in koper mogen veranderen. Nooit zal de vijand meer een blokkade mogen opwerpen tussen de hemel en de aarde. In de volgende hoofdstukken gaat het over de strijd die gevoerd is tussen Michael en de Satan. Maar die sla ik over, omdat het anders gewoon te veel tijd zou kosten. En dat is een complex verhaal met veel strijd. Maar de uitkomst is dat Michael uiteindelijk de weg, het koper doorbreekt. En dat de weg naar de aarde weer open is, zeg maar. Dat de hemel, dat er weer een vrije toegang is tussen de hemel en de aarde. Zolang de engelen zich konden heugen, was dit de eerste keer dat de Allerhoogste bij het verbindingspunt tussen de twee werelden was gekomen. Alleen Gabriël begeleidde hem. De volheid des tijds is gekomen, zei God de Heer. Wat jij straks doet, let op, het ontvouwen van het mysterie. Het is nu zover dat mijn raadsbesluit, mijn eeuwige voornemen, met de schepping zal worden bekendgemaakt. En begrijp één ding goed, Gabriël. Niemand weet hiervan. Niemand heeft er zelfs ook nog maar over gedroomd. Nu zijn engelen niet gauw bang. En een aartsengel al helemaal niet. Maar toen Gabriël dit hoorde, stond hij op zijn voeten te trillen. Van alle hemelingen zou hij degene zijn die dit nieuws bekend moest maken. En toen het gesprek ten einde was, boog Gabriël zich voor God. Hij ging naar de deur. Diep onder de indruk van wat er straks zou gaan gebeuren. Hij aarzelde. Ook iets wat men van een aartsengel niet zo zou verwachten. Maar hij was met de situatie verlegen. Heer, bij diverse gelegenheden hebt u de engelen, ja, hoe zal ik het zeggen, verbaasd met uitspraken die we nooit hebben begrepen. Bijvoorbeeld op de dag toen u in Egypte de engels des doods uitdaagde. Toen u zei dat hij in de toekomst nog eens dodelijk gewond zou raken. Vanaf de dag dat we geschapen zijn, doen ons allerlei onder ons allerlei geruchten. De ronde over de vraag wat uw uiteindelijke bedoeling is met de schepping. Heer, hoe vaak hebben we ons dat niet afgevraagd? Maar niemand van ons heeft u ooit uitdrukkelijk horen spreken over uw eeuwige raadsbesluit. Eeuwig? Een doel dat zelfs verder reikt dan de verlossing van de mensheid. Een voornemen van voor de zondeval, voor de schepping, een plan dat van kracht blijft, ook als de verlossing is voltooid. Zou u ons misschien iets kunnen vertellen over dat eeuwige raadsbesluit? Nog even, Gabriël, en je zult het weten. Nog even, en alle engelen zullen het weten. En met die verzekering zette Gabriël zich aan zijn taak. Hij ging over de drempel van de inmiddels geopende deur en hoorde een meisjesstem. Wie was het die daar zong? Het was de stem van een jonge vrouw. Net een paar dagen geleden was ze verloofd met een man op wie ze tot over haar oren verliefd was, Jozef. Jaren geleden waren de ouders van deze jonge vrouw uit Judea verhuisd naar Galilea. En haar verloofde, timmerman van beroep, was kort geleden ook verhuisd van Bethlehem naar Nazareth. Op deze dag, die op het oog zo heel gewoon was, kwam de aartsengel bij de jonge vrouw op bezoek. Maria, klonk een stem achter haar. Ze had nog nooit zo'n gebiedende stem gehoord. Ze keerde zich meteen om. Wat ze toen zag, deed haar op haar knieën vallen. Van eerbied en ontzag. Ze twijfelde er niet aan of daar stond iemand uit een andere wereld voor haar. Maria had geen idee wat dit vreemde wezen zou gaan zeggen. Maar het zou niet veel goed zijn, dacht ze. Een bijna niet te volbrengen opdracht. Een pijnlijke vermaning. Een onheilsvoorspelling. Misschien zou hij haar wel slaan met een ongeneeslijke ziekte. Maar hoe verrast moet Maria geweest zijn toen het wezen zei: Maria, de Heer is met je en hij heeft jou zijn gunst gegeven. Maria wist niet hoe ze het had. Wat bedoelde hij? Wees niet bang, Maria, want je staat bij God in de gunst. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en je zult hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem een koning maken zoals zijn voorvader David was. Hij zal voor altijd regeren over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar ik stamelde Maria, ik begrijp hier helemaal niks van. Ik ben nog maagd. Nog nooit heeft een man mij aangeraakt, ook mijn verloofde niet. En het duurt echt nog bijna een jaar voordat ik ga trouwen. Er volgde een stilte, een lange stilte. En Maria voelde zich helemaal niet op haar gemak. Ze verzamelde al haar moed en waagde het op te kijken naar dat angstaanjagende wezen dat haar had aangesproken. Maar tot haar verbazing was zijn gezicht een en al vriendelijkheid. Sterker nog, ook hij scheen enigszins onder de indruk te zijn. Heel even had ze het gevoel dat de engel haar met evenveel verwondering aankeek als zij hem. Toen Maria de vriendelijkheid op het gezicht van dit buitenaardse wezen zag, vatte ze moed. Ze ging staan en keek de aartsengel recht in de ogen en ze wachtte af. Eindelijk doorbrak Gabriel het zwijgen. Maria, er zal ook geen man aan te pas komen. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw op je rusten. En daarom zal het kind aan God zijn gewijd en zijn zoon worden genoemd. Ook Elisabeth, jouw verwante, krijgt een zoon zo oud als ze is. Maria's ogen werden steeds groter. Dat zij op deze manier een kind zou krijgen, dat was al meer dan ze kon bevatten. Maar Elisabeth, ook in verwachting, ging haar verstand ver te boven. Gabriel draaide zich om en wilde vertrekken, zoals alle engelen dat doen als zij hun opdracht hebben vervuld. Maar bij deze gelegenheid bleef hij even staan. Om nog eens goed te kijken naar de jonge vrouw die uitverkoren was om de Allerhoogste in de mensenwereld te brengen. Een hele gewone vrouw, dacht hij. Ongelooflijk. Een hele gewone vrouw. Voor God is niets onmogelijk, riep hij ineens, alsof hij wist wat er in Maria omging. En Gabriel maakte aanstalten om terug te gaan naar de deur, maar hij kreeg de kans niet, omdat Maria vrijmoedig op hem afstapte. Zo'n vrijmoedigheid tegenover een engel had hij bij geen mens nog ooit gezien. Sterker nog, ze wachtte niet af. Maar ze nam zelf het woord. Ze sprak met een gedrevenheid die Gabriel, toch niet de geringste, van schrik achteruit deed deinzen. Ik sta geheel ter beschikking van de Heer. De woorden die u hebt gesproken neem ik aan. Laat het zo gaan als u mij gezegd hebt. Het was alsof Maria een glimlach op het gelaat van de engel ontwaarde. De ongedachte ontmoeting was nu echt een einde. Gabriel keerde zich resoluut om en stapte over de drempel van de deur. Waarlijk, onze God heeft een goede keuze gemaakt, fluisterde hij in zichzelf. Alleen de cherubs zagen de eeuwige door de deur gaan en de zichtbare werkelijkheid binnentreden om zich vrij in de tijd te bewegen. De Heer hief zijn hand op en plotseling verscheen de oertijd. En de Heer stapte de hof van Eden binnen. De tuin was adembenemend mooi. Hij trok door de bloeiende weiden en aanschouwde het werk van zijn handen. Hij rook de schone lucht uit een tijd dat de planeet nog niet gevallen was. Hij stond even stil en sprak de hof toe. Eens was jij, Eden, vervuld van zowel de aardse als de hemelse werkelijkheid. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in jou. Hier, o tuin van het begin, speelden de engelen en verheugden de aarde zich met de hemel. Tot de tragische dag. Toen moest ik de hemel afsluiten van de aarde. De mens werd uit jou verdreven en de engelen keerden terug naar hun eigen domein. En jij, Hof van Eden, verdween uit het gezicht. Maar mijn voornemen bleef onveranderd. Ik ben er nog steeds op uit dat aarde en hemel zich samen verbinden en zich samen kunnen verheugen. Het komende uur zal ik tot stand brengen. Ik, het licht des hemels, zal twee werelden verenigen, maar deze keer niet in jou. Niet in een tuin, maar in mijzelf. Ik zal mens worden, een aards wezen, om zo de twee werelden te verbinden. Ik zelf zal de eenheid zijn. Weer hief de eeuwige zijn hand op. Nu verscheen er een ander tafereel. De Heer stond voor een hoop klei waarvan een figuur was gemaakt. En de klei begon te bewegen en de materie werd een levend wezen. En uit rode aarde ontstond een mens. De Heer keek toe hoe het maaksel van levenloze klei ging trillen en tintelen en een levende ziel werd. En hij knielde neer bij het naakte schepsel en sprak: mens, eens was jij de verbinding tussen de twee werelden. Ik formeerde jou uit de elementen van deze planeet, maar gaf jou ook een geest die tot de hemelse werkelijkheid behoort. Jij was een samengesteld wezen dat twee werelden in jezelf verenigde. Twee scheppingen kwamen samen in jou. Jij, mens, maakte twee werelden één. Maar helaas, mijn dierbaar schepsel, die verbinding hield geen stand. Dat komt omdat je nog één element miste, namelijk mijn leven. Het hoogste wat de hemel kent. Je kreeg het bij de schepping niet mee. Sterker nog, je wilde het niet ontvangen. Je zei er nee tegen. Wat een tragedie. En daar bleef het niet bij. Je viel ook nog eens in zonde. Wat een vreselijk moment. Toch handhaafde ik mijn oorspronkelijke bedoelingen. Mijn eeuwige raadsbesluit is nog steeds van kracht. En vandaag is de volheid van de tijd aangebroken. Nu zal ik twee scheppingen niet in de mens, maar in mijzelf verenigen. Ik, God, zal de verbinding zijn. Ja, de twee scheppingen zullen opnieuw en voorgoed worden samengevoegd. Niet in een tuin, ook niet in een mens, maar in God. Het hoogste dat de hemel kent en het hoogste dat voor een mens is weggelegd, zullen één worden in mij. En voor de derde keer hief de Heer zijn hand op. Opnieuw veranderde de plaats van de handeling. Het verleden veranderde in tegenwoordigheid. Ergens in de woestijn heeft een groep Bedouïnen de tenten opgeslagen om te overnachten. Het is laat. Iedereen is al gaan slapen, behalve één van de nomaden en een verdwaalde rabbijn die het niet had kunnen laten om met deze woestijnbewoners een geestelijk gesprek aan te knopen. Op een gegeven moment riep de rabbijn uit: "Hoe is het mogelijk niet in God te geloven? Kijk eens om je heen, man." "Ik zeg ook niet dat ik niet in God geloof, maar alleen dat er geen bewijzen zijn dat hij bestaat. Ik zeg je, als hij bestaat, dan doet hij niet veel moeite om ons dat te laten weten. En er is al helemaal geen reden om te geloven dat hij voor ons zorgt." "Maar," sputterde de rabbijn, maar in de schriften staat geschreven." "Ach, jij met je schriften, wat koop ik daarvoor? Als er een God is, laat hij dan eens bij ons komen, onder ons wonen. Te midden van het vuil waarin wij dagelijks verkeren, laat hij de stank maar ruiken, die wij daar de armoede ondergaan, de pijn voelen, de honger, ja, ook vooral de honger. Laat hij weten wat het is om keihard te ploeteren voor een karig bestaan, wat het is om te huilen bij het graf van een vriend, wat het is om door de dood te worden getroffen, wat het is om als moeder je kleine kind naar het graf te moeten dragen. Wat het is om ziek te zijn, kreupel, blind, doof. Laat die God van jou zich maar eens blootstellen aan haat, laster, bedrog, geweld. Laat hij maar eens aan de lijve ondervinden wat het is om smadelijk te worden behandeld. Als je en al je bezittingen kwijt te raken. Laat hij maar eens voor het gerecht gesleept worden, zoals mij eens overkomen. En als onschuldige te worden veroordeeld. De man raakte hoe langer hoe meer opgewonden. En dan die zonde, ja, die zonde. Daar is hij kennelijk erg in geïnteresseerd. Maar heeft hij wel eens de verleiding gevoeld, waaraan wij mensen blootgesteld zijn? Onze zwakheid? Hij heeft makkelijk praten met al die regels en geboden. Wij kunnen er gewoon niet aan voldoen. Maar als ik ze overtreed, hij slikte even wat weg. Dan moet hij mij niet meer. De tirade was nog niet ten einde. Laat hij voelen wat ik voel in dit ellendige lichaam dat steeds minder kan. Ja, en laat hem ook maar eens doodgaan. Laat hij maar eens sterven zoals ik en alle woestijnbewoners aan ons einde komen. Moederziel alleen, zonder onderdak. Niemand die voor je zorgt. Verlaten en vergeten. Als die God van jou, Rabbi, indruk op mij wil maken, laat hij dan maar eens mens worden. Een mens zoals jij en ik. Misschien dat ik dan nog eens in hem ga geloven. Maar nu, geen denken aan. De Bedouin kon jammer genoeg niet horen wat voor antwoord hij kreeg. "Woestijnman," zei de Heer, "jij bent wijzer dan je dacht. Veel wijzer dan je beseft." De Heer wilde dit tijdstip eigenlijk alweer verlaten, maar besloot om nog even te wachten. Er moest hem nog één ding van het hart. "Woestijnman, eens zullen wij elkaar ontmoeten, ergens op een heuvel. En dan zullen we samen sterven." Hij was even stil en samen weer opstaan uit de dood. En wederom hief de Heer zijn hand omhoog. Hij steeg op van de planeet tot ver boven de wolken. Halverwege de aarde en de hemel hield hij even halt en keek neer op de gevallen schepping. Vijand, zonde, dood, riep hij uit. Jullie dagen zijn geteld. Nog even en ik zal de mensen uit jullie greep verlossen. Altijd proberen jullie mijn plannen in de war te sturen, maar straks is het uit. Ik heb mij voorgenomen de mensen met mij te verenigen en niets kan mij tegenhouden. Ik kom spoedig om mijn uitverkoren schepselen uit jullie klauwen te redden. Maar nu gaat er nog een kloof tussen hen en mij. Maar ik zelf ga die overbruggen. En zelfs de engelen zullen er versteld van staan. God en mens in één. Zo zal ik op aarde wandelen. Zo zal ik rondgaan in mijn schepping. Ik zal zichtbaar worden, zodat iedereen mij kan zien. Wat ik ga doen is nog nooit vertoond. Een waarachtig mens die waarachtig God is. En de Heer riep met luider stem door het heelal. Welaan, tijd en eeuwigheid. Welaan, geestelijke en stoffelijke dingen. Niet langer zullen jullie gescheiden zijn. Want in geen mensenhart is opgekomen. En waarvan geen engel ook maar durfde dromen dat komt. Mijn eeuwig raadsbesluit wordt uitgevoerd. En terwijl hij over de drempel van de open deur ging, riep de Allerhoogste: schrijver. De hele engelenschare had zich verzameld. In het midden bevonden zich de oudste engelen. In de lucht tintelde van verwachting. Zo dadelijk zou schrijver het woord nemen. En iedereen voelde aan dat hij iets heel bijzonders zou mededelen. Het feit alleen al dat niet Gabriel, maar schrijver de aankondiging deed, was uniek. Wat ik te zeggen heb, is iets wat ik zelf nog niet ten volle begrijp, begon schrijver. Wat jullie te horen krijgen, zal ook jullie begrip te boven gaan. Wat er op dit moment staat te gebeuren, zal niemand van ons ooit helemaal kunnen doorgronden. Maar zoveel is wel duidelijk, de schepping gaat een nieuw tijdperk in. Het eeuwige voornemen dat de eeuwige met zowel de hemel als de aarde heeft, wordt vervuld. Nog even en het moment is gekomen waarop onze Heer het mysterie ontvouwt. Het woord voornemen maakte op de engelen geen diepe indruk, maar toen schrijver het had over het mysterie, vielen alle monden open van verbazing. Dat mysterie waarover zoveel geruchten de ronde deden, maar waarvan niemand het fijne wist. Wat we precies te zien zullen krijgen, vervolgt schrijver, ik weet het niet. Ik zal het zo goed mogelijk trachten weer te geven wat de eeuwige mij heeft toevertrouwd. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar de eeuwige Zoon van God, die het leven en het wezen van de Vader is, de kern van zijn bestaan, de Zoon dus, schrijver onderbrak zijn mededeling. Zijn aandacht werd afgeleid door een helder schijnsel. Het was alsof de hemel even oplichtte. Het was muisstil. Na lang zwijgen hernam schrijver: op dit moment vindt de grootste gebeurtenis aller tijden plaats. Uniek in de geschiedenis van de schepping. Opnieuw leek het alsof het licht in de hemel helderder werd. Een van de engelen draaide zich om in de richting van de troon van God. Kijk eens. En alle engelen keken om en ze wisten niet wat ze zagen. Wat nog nooit gebeurd was, gebeurde nu. De troon en de deur voegden zich aan één. Tegelijkertijd ontsprong er uit de schittering van de eeuwige een lichtstraal die zich concentreerde op een klein gebied vlak voor de deur. In opperste verbazing zagen de engelen hoe het licht steeds krachtiger werd. En nu zijn engelen in staat de glans van Gods aangezicht te verdragen. Maar dit licht werd zo helder dat zij er zelfs door verblind werden. Het is alsof dit eindige, oneindige kleine punt al het licht van de hele geestelijke wereld is samengebald, dacht Michael, terwijl hij de handen voor zijn gezicht hield en de deur ging open. Wat nu? De gerubs, wier aangezicht zelfs de aartsengelen niet durfden te aanschouwen, stonden verstijfd van schrik. De hele engelenschare, verblind door het ongekend heldere licht, bewoog zich als vanzelf in richting van de deur. Zou het kunnen zijn dat iets van het wezen van God uitging naar de andere wereld? Terwijl dit verbijsterende schouwspel zich voltrok, klonk opnieuw de gedragen stem van schrijver. Velen van ons zijn door deze poort naar de andere wereld gegaan en terug. Jullie weten dat, lang geleden. Dat lang geleden die deur ook altijd open stond in de Hof van Eden. Daar stonden de twee werelden voortdurend met elkaar in verbinding. Maar na de grote tragedie ging die deur dicht. Sindsdien is het herhaaldelijk voorgekomen dat de deur op bevel van God even open ging. Dan ging de Heer er doorheen om iemand te bezoeken. Abraham bijvoorbeeld. Dan mochten de mensen even een blik werpen in onze wereld, zoals Mozes en de 70 oudsten en Jesaja de profeet. Maar telkens ging de deur daarna weer dicht. Kort geleden hebben Michael en Gabriel belemmerende doorgang gecreëerd. Tussen ons domein en de wereld van de mensen. De deur ging open. Maar wat nu gebeurt is nog nooit vertoond. Op dit moment gaat de deur open in de moederschoot van een vrouw. Op dat moment flitste de verblindende lichtstraal door de geopende deur de zichtbare werkelijkheid binnen. En de engelen waren stom verbaasd en de betekenis van het gebeuren ontging hen ten elemale. Begrijpen jullie het dan niet? Vroeg schrijver opgewonden. De schrijver, de engel die zich altijd zo bedachtzaam en eerbiedwaardig gedroeg, nu geheel buiten zijn zinnen raakte, verontrustte de engelen zeer. Maar wat hij zei drong niet tot hen door. Hebben jullie het dan niet begrepen? Riep schrijver voor de tweede keer. Een nakomeling van Adam, die nog maagd is, is op dit moment zwanger geworden. De geest van de Allerhoogste heeft haar overschaduwd. De monden van de engelen vielen open van verbazing. Ze keken verward en konden geen woord meer uitbrengen. Op dit moment begint er in de schoot van deze vrouw iemand te groeien die alle edelmoedigheid, reinheid en onschuld van Adam voor de zondeval had. Op dit moment groeit in deze vrucht het leven van God. Uit deze maagd zal de Zoon des Mensen geboren worden. Een mens zoals er sinds de schepping nog nooit is geweest. Uit deze moederschoot zal straks de Zoon van God voorkomen, die het wezen van God zelf is. Deze twee zijn verenigd in één persoon, wiens naam zal zijn Jezus, Verlosser. Hij zal de mensheid verlossen van de verwoestende gevolgen van de zonde. Maar dat is het niet, het uiteindelijke doel. Zoals het goddelijke en het menselijke vandaag in deze ene persoon verenigd zijn, zo zullen alle mensen die deel hebben aan de verlossing eens delen in de heerlijkheid van God en met hem verenigd worden. De engelen hoorden het aan, maar waren geheel met de woorden van de oude schrijver verlegen. Begrijpen jullie het dan niet, riep hij uit. De verlossing is op komst. De geliefde planeet zal worden bevrijd. Nog even, en het geheim dat zelfs onze stoutste dromen te boven gaat, zal bekend worden. Zijn voornemen met de schepping, zijn eeuwige raadsbesluit zal weldra worden geopenbaard. We staan voor het absolute hoogtepunt van de geschiedenis. Pas nu durfde iemand het stilzwijgen te doorbreken. Het was Michael, die op zijn naaste verwante toevloog en uitriep: Gabriel, weet je dat dit het uiteindelijke gevolg is van de opdracht die wij kort geleden op aarde hebben uitgevoerd? Nee, zei Gabriel, meen je dat? Ja, natuurlijk meen ik dat, antwoordde Michael, dat wij hierin een aandeel mochten hebben. Onbegrijpelijk. In het boek Genesis is voorspeld dat er eens één mensenkind zal worden geboren uit het zaad van een vrouw. Deze zoon uit het zaad van een vrouw zal de vijand van God vernietigen. En zo gebeurde het dat er op een zeker moment in de geschiedenis een kind geboren werd uit het zaad van een vrouw. En deze vrouw heette Maria. Terwijl deze jonge vrouw een maagd nog lag te slapen, overschaduwde de Heilige Geest haar en werd haar zaad bevrucht. In de wonderbaarlijke embryo ontbrak ieder spoor van zonde van Adam en diens nakomelingen. Zo ontwikkelde zich in Maria's moederschoot een ziel en een lichaam die op geen enkel opzicht waren aangetast door de tragische geschiedenis van de gevallen mensheid. In dat onbegrijpelijke ogenblik vond er nog een groter wonder plaats. Dit unieke zaad werd verbonden met het erfelijk materiaal van God. In dit embryo verenigde zich een ziel en een lichaam uit een zichtbare werkelijkheid, beide even smetteloos, en een levende geest uit de onzichtbare werkelijkheid. Ja, de geest en het leven van God zelf. In het menselijke embryo klopte het wezen van God. De genetische code van de onbedorven mens verenigde zich met de genetische code van God. De cellen vermenigvuldigden zich en in iedere cel bevond zich de levende geest van een waarachtig mens. En dat was niet meer voorgekomen sinds Adam, geest in de Hof van Eden, was uitgedoofd en de eerste mens buiten de geestelijke werkelijkheid kwam te staan. Zo gebeurde het dat er deze keer iemand werd verwekt die volledig zoon des mensen was en volledig zoon van God was. Zo'n bevruchting had op aarde nog nooit plaatsgevonden. een zondeloos mens waarin het leven van God de Vader woont. Zo'n bevruchting was ook in de hemel volslagen uniek. De Almachtige die zichtbaar werd, tastbaar, in de vorm van een mens. In Maria's moederschoot groeide iets wat onder de schepselen zijn weerga niet had. Zou het eenmalig blijven of zou dit het begin zijn van een nieuwe soort? Wat er in dit begin zou voortkomen stond nog te bezien. Eén ding was in ieder geval zeker. Dit was het allergrootste wonder aller tijden. Want in dit ondeelbare ogenblik werd God mens. God werd mens, Emmanuel. God is met ons. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders en zijn naam zal zijn wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en zijn rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De zoon is de afbeelding van God zelf. In hem zien we wie God is. In hem zien we macht en karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat een en al kracht is. In hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Ik en de Vader zijn één, zegt Jezus in Johannes. Emmanuel, God met ons.